Tegenwoordig ben je met 18 ben je eigenlijk nog echt een kind, een tiener.
Ja.
En een beetje met 26, 27, dan moet je een beetje serieus gaan worden, maar nog niet te rap. En dan kun je best nog met je was naar je moeder gaan. Mm. Of naar je vader, sorry. In het weekend. Ik schets natuurlijk even scherp.
Ja.
Maar dat is wel onze tijd. En eigenlijk zegt deze Barbie film is in die zin ook een soort aanmoediging. Mag je dat zo zeggen? Een soort stimulans. Verwacht even dat. Maar die volwassenwording hoort erbij.
Ja.
En dat kun je uitstellen, maar je moet het eigenlijk aangaan.
Welkom in de podcast Begrijpend Leven, waarin we op zoek gaan naar de grote vragen van millennials rondom de Bijbel, het Evangelie en de kerk. Wat zijn eigenlijk de vragen van deze generatie? Welke rol zien zij nog in de kerk? Met ervaringen en experts gaan wij op zoek naar die ene vraag. Hoe kunnen wij samen de Bijbel leren lezen en leven? Leuk dat je reisgenoot bent op een stukje van onze zoektocht naar de kerk van nu en de toekomst. Ja, leuk dat je weer luistert. We hebben vandaag twee bijzondere deelnemers. De eerste is Tabitha van Krimpen. Tabitha, jij bent de eerste die voor een tweede keer in onze podcast zit. Dus
nou,
dat is veelbelovend, dat is zeker een eer. Jij haalde je master in bedrijfskunde, bent bezig met de studie theologie. Jij schreef ook het boek Bottom Up Kerk, waarin je pleit voor een kerk die is waar twintigers zijn. Daar kennen heel veel mensen jou inmiddels wel van. Ik kom het boek ook overal tegen, dus dat doe je goed.
Tweede druk inmiddels,
gefeliciteerd. Mocht je daar meer over willen weten, podcast nummer 6 gaat over dat boek. Daar gaan we het vandaag dan weer niet over hebben. Maar we hebben ook Jan-Martijn Abrahamsen. Jij bent theoloog en inmiddels lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ja. Wat ga je er eigenlijk doen, Jan-Martijn?
De bedoeling is dat ik een onderzoek ga opzetten met anderen. En de hoop is om het onderzoek van heil, over heil van Saak Stoppels te gaan vervolgen. In de richting van wat biedt het christelijk geloof eigenlijk aan de samenleving. Daar zal het in ieder geval een beetje naartoe gaan. Ook in de context van crisis en dat soort dingen.
Kijk.
Heel spannend allemaal.
Leuk. Nou, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ook over hel. Maar dat doen we vandaag aan de hand van Barbie en de Bijbel. Daar gaat het vandaag over. En dan nog, hoe komen we daar nou bij? Nou, we gaan dat ontdekken. Deze zomer lanceerde Barbie wereldwijd in heel veel bioscopen. Ik denk bijna alle. En het werd in korte tijd waarschijnlijk, we zitten nu iets over de helft, maar de succesvolste film van dit jaar. Bracht twee keer zoveel geld op als Oppenheimer van Christopher Nolan. En ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Barbie al. En dat waren niet alleen vrouwen. Ja, Martijn, jij bent ook geweest en je schreef gelijk, hier zit een podcast in. Het is leuk om te noemen dat dit de eerste podcast is die we ook op video vastleggen. De meeste mensen luisteren natuurlijk, maar je kunt hem ook terugkijken. En dan zie je bijvoorbeeld dat Tabitha helemaal Barbie roze is gemaakt vandaag. Je hebt oorbellen, daar wees je ons al even op, met Barbie schoenen. Je lipstick is Barbie roze. Life is a struggle van Barbie. En je vestje, alles is roze aan Tabitha. Dus picture that en anders zoek je hem even op via YouTube. Ook goed om te noemen, als je die film nou niet hebt gezien, denk je misschien, moet ik nou die podcast wel gaan luisteren? Nou, we gaan er niet al te veel spoilers in verklappen. Maar het is zo'n fenomeen dat wij dachten, we moeten hem voor iedereen beschikbaar of bereikbaar maken als het gaat om het gesprek ook in relatie tot wat Christus.
Veel mensen hebben het al gezien, hè?
Heel veel mensen hebben hem al gezien. Als je hem niet gezien hebt, ga hem kijken, luister dan de podcast. Maar zeker als je hem niet gezien hebt, blijf hangen, want we beloven je dat hij ook voor jou interessant wordt. Goed, ja, Martijn, jij ging naar die film. Je schreef gelijk 's avonds in WhatsApp, het is de podcast in.
Ja, zeker.
Waarom?
Ja, het is werkelijk een bijzondere film. Kijk, ik ben een beetje een filmliefhebber, dus ik zag van tevoren al de aankondigingen van de film. En dan denk je in eerste instantie, Barbie, wie gaat dat zien? Dan zie je ook nog wie de acteurs zijn. Dan denk je helemaal zo, Margot Robbie en Ryan Gosling, die zich daarvoor laten lenen. Een beetje dat gevoel, een beetje sceptisch. Maar dan ga je die film zien. Ik moet zeggen, mijn vrouw en mijn dochter waren eerder geweest, dus ik had al wat geluiden gehoord.
Wacht even, begrijp ik het goed dat jij in je eentje als man naar Barbie bent geweest in de zaal?
Nee.
Oh, oké. Die was wel.
Ja, het is een fascinerende film die heel gelaagd is eigenlijk. Dus je hebt natuurlijk die roze buitenkant en de commercie van Mattel die de film heeft laten maken. Cultuurkritiek is een heel groot onderdeel,
ja.
Maar ook nostalgie. Er komen eindeloos veel dingen voorbij die ooit echt in de winkel hebben gestaan. En natuurlijk entertainment. Het is echt een grappige film. Kortom, het is een soort preek en vermaak in één. Maar ik dacht, dit is echt een podcast waard. En juist ook in deze serie. Is omdat het eigenlijk echt een typische millennial film is.
Oh ja.
Dus de maakster, dat is zowel de regisseur als de schrijfster, dus ja, de scriptschrijver, is Greta Gerwig. En zij is een millennial. Mm-hmm. En iedereen die in de jaren 90 opgroeide, kent, toen waren de Barbies echt top, ja, of the bill. Hè? Dus je echt reclames, eindeloos voor kinderen. Als je kindernet kreeg, kwam dat eindeloos voorbij.
Ja, je was of Action Man als je jongetje was, maar
precies,
Barbie voor de meisjes.
Ja, ja. Ik was met beide niet zo sterk. Maar goed, en eigenlijk is deze film een soort verwerking, mm-hmm, van de jaren 90. Dus, oh ja, het hele idee van die roze wereld die zo aantrekkelijk en mooi is, waar alles goed komt, de jaren 90, waar natuurlijk, ja, beter wordt het bijna niet. Die wordt eigenlijk een beetje doorgeprikt in deze film. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het ook van, ja, hoe gaan wij nu alle crisis er zijn, hè, nu we ecologische crisis hebben, maar ook het leven wat eigenlijk een beetje minder roze is geworden dan we hoopten in de jaren 90. Hoe verwerken wij, ja, onze jeugd, waar we er schattig mee hebben zitten spelen, met die Barbie, die ook veel complexer blijkt. Hè? Want ja, die Barbie, is dat niet een beetje een eendimensionaal beeld van de vrouw bijvoorbeeld?
Oh ja.
Al dat soort dingen, eigenlijk dat verwerkt deze film op een hele boeiende manier. Dus het is een typische millennial die eigenlijk, dat denk ik dus, hè, die regisseur, die een soort teruggekeken heeft op haar jeugd en van
Ja.
Hoe kijk je er nou op terug?
En ze heeft ook filosofie gestudeerd. Dat, zeker, vond ik ook heel interessant.
Dat merk je ook wel.
Ja, ja, en ze heeft eerder een film gemaakt, Lady Bird, ja, waarin religie ook een hele belangrijke, ja, rol speelt.
Ja.
Fascinerend, hè?
En ze gaat Narnia-films maken voor, ja, Netflix.
Ja, heel. Dat zie ik ook naar uit.
Oh,
uit.
Er,
ja,
komen nieuwe Narnia-films.
Ja.
Kijk, dat wist ik dan weer niet. Hoopvol. Dat zijn mooie dingen. Herken jij het beeld een beetje van de jaren 90? Wat Jan-Martijn schetst?
Ja, ik vind het interessant wat je zegt. Ik had die link zelf nog niet zo gelegd. Ik ben van 98, dus dat is alweer einde jaren 90.
Ja.
Dus jij zoomt het heel erg uit. En ik denk dat ik het meer in zou zoomen op het individuele. En de omgang met emotie.
Ja,
en
in,
de kwetsbaarheid van de mens. En levenskeuzes, opgroeien, volwassen worden.
Ja.
Die thematiek zie ik heel
zeker
erg in.
Dat is ook echt het thema, ja, volwassen worden. Ja.
Ja, ja, ja. Wat dat betreft wel boeiend. Jij zit op die grens, hè, van zoomers en millennials. Mm-hmm. Maar jij lijkt me dan wel iemand die helemaal is opgegroeid met Barbie. Of is jouw fanatisme ineens ontstaan na aanleiding van de film?
Ja, ik weet niet. Ik heb daar niet hele grote herinneringen. Ik had wel Barbie poppen. Maar niet dat ik toen dat helemaal mijn wereld was.
Had je ook een wit Barbie?
Nee, niet dat ik weet.
Okay. Ja, ik heb ze wel gezien. Kijk, ik heb natuurlijk een zus en een dochter. Mm-hmm. En ik heb een vage herinnering dat ik ook wel eens met Barbies heb gespeeld van mijn nichtjes.
Oh ja.
En ik kan me wel herinneren dat er een paar bijlagen waar de haren van waren afgeknipt. Dus dat fenomeen, dat schijnt wijdverbreid te zijn dus.
Ja, precies.
Maar dat herken ik wel, ja. Ja.
Ja, fascinerend. All right. We gaan een beetje de Bijbel langs, hebben wij gezegd. We dachten, we kunnen die film scène voor scène door. Maar niet iedereen heeft de film gezien. Dus we dachten, wat nou als we die film langs een aantal scènes uit de Bijbel leggen? We gaan straks beginnen bij Genesis. Ik ben nog wel even benieuwd, Tabitha. Waar zit jouw liefde voor deze film? Waar komt dat vandaan? Wat maakt die film voor jou zo sprankelend?
Ja, ik heb hem gisteren voor de derde keer gekeken, ook ter voorbereiding hierop.
Mm-hmm.
En ja, het raakte me gewoon weer. En ook, nou, gisteren dan in het bijzonder de emotionaliteit ook. Dus aan de ene kant dat grappige, die humor, die ook perfect bij Generatie Z past.
Ja.
Misschien later nog over hebben. Maar ook dat emotionele. Het is ook de titelsong van Billie Eilish, What Was I Made For?
Mm-hmm.
Het gaat heel erg over die grote thema's. Over wat is mijn rol in het leven? Wat is mijn betekenis? Ja. Het vat al die thema's van Generatie Z en nou, waar ik ook al langer mee bezig ben, vat dat op een uitstekende manier samen. En hoe die acteurs dat vertolken. En, nou, ook een beetje een voorliefde voor Ken. En dat is, ja, ook een soort sneu hoe hij de film behandeld wordt.
Ja.
En het is heel laagdrempelig en biedt zoveel gesprekstof.
Mm.
Ja. Ik ben er wel heel erg fan van.
Er komt veel samen, inderdaad. Jij schreef al eerder in het Nederlands Dagblad dat Barbie Genesis op zijn kop zet.
Ja.
Leg uit, Tabitha.
Ja, dus dan gaan we naar het begin van de film. De eerste 3-4 minuten, denk ik. Greta Gerwig, de regisseur, heeft ook al gezegd dat het een expliciete verwijzing naar Genesis is.
Ja.
En de eerste minuut is ook een vrijwel exacte kopie van de film Space Odyssey.
Ja, precies. Hè?
Die heb ik zelf niet gezien. Maar er schijnt qua thematiek wel overlap in te zijn.
Ja, muziek ook, hè?
Ja. En we zien eigenlijk, ja, begint het zwart. Je ziet een soort leegte, een soort contouren van landschappen.
Mm-hmm.
En een stem die zegt, once upon a time. In het begin waren er meisjes die met poppen speelden. Maar ja.
De stem
maar
is van Dame Helen Mirren. Hè? Dat is ja. Echt een prachtige stem.
Eronder. Help even, wie is dat?
Ja, zij is een heel bekend actrice. Ze heeft talloze films gemaakt. Mm-hmm. Ze komt binnenkort met een film over een nieuwe film waarin ze de enige vrouwelijke Israëlische president speelt.
Oh.
Een hele mooie biopic. Dus zij is de grand dame eigenlijk van de film. Heel bekende. Ja. Je moet hem maar eens googlen.
Ja. Dat doen we in de YouTube-versie, zetten we hem er even in. Ja.
Ja. Dus je hoort haar stemmen. Je ziet de meisjes spelen met poppen en een soort moedertje spelen. Ja. En dan hoor je opeens epische muziek van Alzo Sprach Zarathustra van Richard Strauss. Mm-hmm. Gebaseerd op het boek Alzo Sprach Zarathustra van filosoof Friedrich Nietzsche.
Ja.
En dan komt Barbie. En het is een soort mega Barbie in een zwart-wit badpak. Mm-hmm. Klassieke Barbie. En wordt als een soort profeet wordt zij aangekondigd. Ja. En als een soort oer-archetype als redder van de wereld eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, ook als een soort introductie van het feminisme. Hè? Want eigenlijk je ziet dan al die meisjes met poppen spelen. Mm-hmm. Ja. En die slaan ze dan vervolgens allemaal kapot.
Stuk,
want ze hebben dus zeg maar allemaal poppen die ze als moeder moeten verzorgen. En ze zijn aan het strijken en koken, eten. En dan komt Barbie en dan kijken ze ernaar en dan een soort... Ja, een soort bevrijding. En dan slaan ze al die gewone poppen kapot.
Ja. Ik zag daar ook een soort agressie. De geboorte van de agressiedrift. Mm-hmm. Of à la Kain en Abel of zo. Ja. Zag ik daar ook wel in.
Ja.
En dan gaat dat soort verder. En dan zie je een soort Barbie als... Ja, de imago Barbie zou je misschien kunnen zeggen. Genesis 1. Mens is geschapen naar het beeld van God. Mm-hmm. Maar hier is het, wordt het weer omgedraaid. Barbie als stereotype beeld. Waardoor alle andere Barbies... Ja, alle Barbies heten Barbie. Maar alle andere Barbies dan weer hun rol kunnen innemen. Mm-hmm. En in alle diversiteit toch... die Barbie vormt de oorsprong van al die andere Barbies die daaruit voortkomen.
Ja.
En daar kan je natuurlijk weer een link in vanuit Genesis in zien.
Ja. Nou legde jij, Tabitha, ook de link in je artikel in het Nederlands Dagblad. In je column was het, hè? Mm-hmm. De link tussen het gedachtegoed van Nietzsche en die muziek die je hoorde. Zullen we daar even naar luisteren? En kun je dan eens becommentariëren waarom dit voor Nietzsche zo belangrijk was? We gaan hem even horen. Luister maar even. Je kent hem waarschijnlijk wel uit heel veel andere films ook, maar Space Odyssey zat hij ook. Wel episch, die had ik denk ik zonder de films nooit gekend.
Ja, dat epische, dat grootste, dat is precies ook de boodschap ervan. Mm-hmm. Barbie als profeet, bij Nietzsche Zarathustra als profeet, die van de berg afkomt, mm-hmm. die de scheiding aanbrengt tussen goed en kwaad.
Ja.
Het gaat daar ook heel erg over worden wie je bent. Als mens je bestemming bereiken.
Ja.
Maar ook een soort redder, hè?
Mm-hmm.
Ook als redder van die meisjes, maar ook die vervolgens ook in staat stelt, want dat is de Helen Mirren dan vertelt, dat Barbie kon alles worden.
Ja.
Dus alle beroepen, niks was te gek. En eigenlijk door Barbie konden ook alle meisjes in de echte wereld ineens alles worden.
Hmm.
Dat is een beetje dat idealisme. Dus dan krijg je die enorm over de top feminisme.
Ja.
Komt dan bam! En Barbie is eigenlijk de redder.
Ja.
Ja. En dat denken die Barbies ook.
Dat is wat de Barbies
denken.
Dat iedereen hun met open armen zal ontvangen in die echte wereld.
Ja, geweldig.
Ja, precies. Misschien goed voor de luisteraar. Friedrich Nietzsche is dus een beroemd filosoof. De meeste mensen kennen hem van zijn God is dood uitspraak. Schreef dus ook een boek inderdaad over die profeet. En daar heeft Strauss dit muziekgedeelte weer opgemaakt. Dus, en zo komen die dingen bij elkaar hier in deze film. Ja, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel met patriarchaat en matriarchaat. Kunnen jullie die begrippen even uitleggen? En te bieden ben ik ook wel benieuwd. Heb jij die film bekeken? Herken jij, nou, want je bent de enige vrouw in ons midden, de beelden die daar geschetst worden?
Ja, goede vraag. Nou ja, dus in Barbie zitten heel vaak omkeringen in. Ja. Dus in dat Genesis verhaal was het Barbie als eerste. En Ken als een soort accessoire. Uit de rib van Barbie, zou je misschien kunnen zeggen.
Ja.
En ja, in Barbieland is het matriarchaten. Het land wordt gedomineerd door de vrouwen in plaats van door de mannen. Alleen maar vrouwelijke Nobelprijswinnaars.
Presidenten.
Presidenten, ja, allemaal fantastisch. En op een gegeven moment draait dat om. Barbie en Ken gaan naar de echte wereld en Ken ontdekt daar het patriarchaat. En daar zit ook weer een stukje emotionaliteit in de zin van dat Ken wordt afgewezen door Barbie.
Ja.
Hij wil zijn soort vriendje, vriendinnetje, maar zij wil elke avond met haar Barbies optrekken.
Girls party.
Every day is girls night.
Precies. En eigenlijk is het die gekwetstheid, die afwijzing, die maakt dat Ken soort de macht grijpt en dat patriarchaat ook in Barbieland gaat doorvoeren.
Ja.
En dat vind ik ook een soort fascinerend. Er zijn ook weer allerlei hedendaagse parallellen in te trekken, denk ik.
Maar er zit natuurlijk in die zin ook wel iets interessants. Dat namelijk dat matriarchaat in Barbieland is eigenlijk... Ja, dan kun je je vragen, is het echt een matriarchaat? Omdat eigenlijk er worden geen baby's geboren.
Nee.
Dus het zijn eigenlijk geen echte moeders. Sterker nog, er is één Barbie die dan soort permanent zwanger is. Die is ooit geïntroduceerd, maar die is gelijk weer afgewezen, want die deed het niet goed. Ja. Die loopt daar dus ook rond, maar daar loopt iedereen ook een soort aan voorbij. Een heel treurig fenomeen. Ja. Maar dus het matriarchaat is een soort gnostisch eigenlijk. Dus je ziet, alles is nep. Dus er wordt niet, ze hebben bijvoorbeeld geen... er wordt niet echt gegeten, er wordt niet echt gedronken. Het zwembad is nep.
Ja.
Maar dus ze hebben ook geen geslachtsdelen. Nou, iedereen die wel eens een Barbie heeft gezien weet dat dat ook zo is. Hè? Want natuurlijk schijnt dat iedereen dat ook checkt. maar dus dat wordt heel expliciet gemaakt. Dus op een gegeven moment zie je ook Ken en Barbie een soort... om elkaar heen dantelen in het begin. Ja. En dan zegt hij, mag ik met je mee naar huis? En dan zegt zij, maar waarom dan? En dan zegt hij, weet ik eigenlijk ook niet.
Geen idee.
Nee. Dus er is geen idee van seks eigenlijk. Hè? Het is een puurheidsidee, maar ook echt gnostisch. Namelijk, er zijn eigenlijk geen levenssappen. Het is allemaal plastic.
Het is echt plastic. Ja. Dus voor degenen die de film nog niet hebben gezien, je hebt de echte wereld en je hebt de Barbie-wereld.
Ja.
En die zijn gescheiden door...
Platoons gescheiden.
Door een soort brug van animaties die elke keer zich herhalen. Ja. Om uiteindelijk in Barbieland te komen. En dan eindig je in de echte wereld in aan het strand LA.
Van LA.
Uiteraard. Ja. En die twee werelden die gaan elkaar natuurlijk op een gegeven moment raken. Maar goed, het zijn inderdaad beelden die heel sterk zijn. Dat was ook de kritiek van bijvoorbeeld een christelijke opiniemaker, dominee Klaassen. Die reageerde ook op jouw column in het Nederlands Dagblad. Die zei van de archetype Maria van het matriarchaat, die ontbreekt in ene malen. Ja, ze ontbreekt niet helemaal inderdaad. Ja, Martijn, jij zegt terecht, er loopt wel een moeder rond, een zwangere Barbie in elk geval. Maar ja, die heeft inderdaad geen rol, omdat Mattel er ook nooit echt een rol aan heeft. Gegeven.
Misschien nog even terug naar... Dus Ken die ontdekt dan... Die loopt een soort Wall Street-achtig bedrijfsleven in.
Ja.
En ontdekt daar... hoe mannen met elkaar omgaan, hoe ze sporten, hoe ze elkaar boksen geven. Hij vraagt van, ik ben een man, kan ik niet een goede baan krijgen bij jullie? Je moet toch wel een master hebben gedaan. Maar het patriarchaat dan. Maar dat doen we tegenwoordig wat meer verhullend.
Ja, dat doen we niet meer zo.
Het bestaat nog wel, maar niet meer op die manier.
Geweldig.
En dat vond ik ook wel echt fantastisch. En je ziet allemaal van die beelden van presidenten en paarden. En,
paarden en cowboys, hè?
Dat is
het oerbeeld van de man blijkbaar in het Amerikaanse denken.
Als je vraagt van herken ik dat, dan zitten daar wel elementen in die ik herken. Ja, of een vrouw die ernaast staat en dan zegt die directeur, niet nu.
Precies.
Mij inbreken. Ik had met mijn vriend over en die zei, door die film ontdek ik nu wel meer hoe dat vanuit een vrouwelijk perspectief is. Dus in die zin heeft dat ook wel een soort activistische functie.
Ja, dat is echt een spiegel tussen die twee werelden. Hè. Dus in de Barbie-wereld is Ken een accessoire.
Ja.
Maar hij ontdekt, dat ontdekt hij niet zozeer, maar dat ontdekt Barbie dan, dat de vrouw in de echte wereld vaak een accessoire is. Dat is eigenlijk ook een beetje het spel wat zich continu tussen die twee werelden afspeelt.
Die film, naar mijn indruk, ridiculiseert die uiterste ook, zeg maar. Trek ze uit elkaar. Ik ben even benieuwd, heb jij het idee hier in Nederland, natuurlijk alweer een heel andere context dan de Amerikaanse. Heb jij het idee dat we nog in een sterk patriarchale samenleving zitten? Merk jij daar in die zin nog iets van?
Vind ik lastig te zeggen. Ik heb wel het idee dat je als vrouw gewoon harder je best moet doen. Mm-hmm. Om op dezelfde positie te komen. Of ja. Gezien te worden. Of, mm-hmm. Ja, ik krijg toch ook zelf wel eens feedback van, nou, knap hoor, wat jij op jouw leeftijd al hebt gedaan.
En, oh, ja.
Weet je, toch als soort meisje gezien wordt, ja, of zo. Ja, ja. En niet per se op kwaliteiten.
Ja, ja.
Al moet ik zeggen dat ik zelf die theologische, filosofische lading van de film interessanter vind dan, ja, ook richting het einde toe wordt het wel heel erg expliciet feministisch. Ja. En, iets ja. te, vind ik iets te. Maar.
Nou, mm-hmm. maar bijvoorbeeld gisteren kwamen de salariscijfers. Hè, dus en daar kwam naar voren dat de salariskloof tussen mannen en vrouwen is toegenomen. Nou, was wel boeiend. Hoe komt dat nou dat het nu gestegen is?
Ja.
Nou, dat heeft te maken met als mannen al meer verdienen en je krijgt procentueel meer. Dan dat je, ja, en dus lagere salarissen, bij wijze van spreken hetzelfde percentage, maar dan groeit natuurlijk het letterlijke bedrag. Maar ook het percentage tussen mannen en vrouwen was verschillend.
Ja.
Dus de kloof werd groter, maar eigenlijk dus nog groter, omdat de percentages ook verschilden.
Ja.
Maar een van de redenen waren er veel. Vrouwen zitten bijvoorbeeld meer in zorg en onderwijs, waar je gewoon wat minder verdient dan in commerciële banen.
Mm.
Maar het schijnt ook dat, en dat is denk ik een mooi voorbeeld van, nou ja, dus patriarchale trekken van onze tijd nog steeds.
Ja.
Is dat bijvoorbeeld vrouwen, schijnt, die onderhandelen over een salaris. Die worden minder aantrekkelijk, maar ook minder prettig ervaren.
Oh,
dus
ja.
Bij een man is dat een goede kwaliteit. Kijk,
daadkracht
toont initiatief en dat soort dingen. En bij vrouwen wordt dat in algemene zin, moet je altijd bij zeggen, als minder positief ervaren.
Ja.
Dus dat is zo'n voorbeeld van waar je zegt van, ja, kijk, daar speelt die film eigenlijk ook mee, met dat soort dingen.
Mm-hmm.
Of als er crisis is, worden sneller vrouwen als manager ingevlogen dan mannen. Ja. Want die vrouw kan het dan even oplossen en kan ook makkelijk weer als zondebok bestemd
business
worden.
Business as usual.
Ja, precies.
Ik vind het wel fascinerend, die jij zei net op het eind, vind je me ook te ver doorschieten in het feminisme. We komen straks nog wel over het eind te spreken.
Ja.
Maar kun je nu even, waarin schiet je wat jou betreft door? Want je voerde wel een ronkend betoog in het ND van, nou, de kerken mogen wel wat meer van Barbie gebruiken. Nou, waar meneer Klaassen dan weer op reageren is, en nou liever niet.
Ja. Nou ja, dat gaat wat mij betreft meer over de christelijke symboliek die erin zit.
Okay,
en dat vind ik heel interessant. Terwijl, ik heb zelf ook vak feminisme gedaan en op een gegeven moment denk ik, ik weet wel ongeveer het verhaal. En in de film is er dan Gloria, de moeder uit de echte wereld. Ja. En die gaat dan helpen om die Barbies weer soort wakker te maken uit de patriarchale vloek waar ze soort onder zitten. Ja. En zij houdt dan een soort vlammend betoog van, als vrouw, je mag wel, je mag, op je werk mag je geen moeder zijn. En als moeder mag je niet je werk mee naar huis nemen.
Ja.
Nou, en dat snap ik en dat herken ik. Maar dat vond ik niet het meest vernieuwend aan deze film.
Altijd dankbaar zijn. Ze hadden best wel een indrukwekkende speech.
Er werd wel de tijd voor genomen. Ja,
zeker.
Ja, over de dubbelheid van het vrouw zijn. Ja,
ja, en natuurlijk een van de onderwerpen die zeker ook benoemd worden, is natuurlijk eigenlijk de manier waarop deze film eigenlijk de tragiek van het echte leven probeert te verwerken. Dus daar zit. En dat is eigenlijk dus je hebt eigenlijk die feministische lijn.
Ja.
Maar daarnaast zit volgens mij een soort universeel menselijke lijn over wat het echte mens zijn nou is.
Ja.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk, dus dat loopt soms door elkaar.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld bij die lange speech, dan loopt het ineens, wordt het hetzelfde. Maar er zit ook die lijnen van, dat is eigenlijk wat Barbie dus ontdekte. Van, wat is nou eigenlijk een meer waardevoller leven? Is dat het leven dat zeg maar plastic is, waar alles nep is, maar waar je dus niet doodgaat, geen cellulitis hebt, geen platte voeten hebt, waarbij je ook nooit ziekte kent, waarbij het elke avond girls night is, waar alles glitter en glamour is, waar je vriendinnen hebt, nooit alleen bent, nou, noem maar op. Maar zij, door haar uitstapje naar de echte wereld, ontdekt ze eigenlijk, wacht eventjes, wat is nou ware schoonheid?
Ja.
Wat is nou werkelijk leven? En is een heel mooi fragment, vind ik zelf. Is wanneer ze, staat ze bij een bushalte en dan ziet ze een oudere vrouw, een oudere vrouw, zitten. En ze kijken elkaar aan. En dan zie je zo'n diep gerimpeld gezicht waar de tijd overheen is getrokken. En dan zegt ze, u bent heel mooi. En dat kennen wij allemaal, hè? Zo'n oud iemand waar je een soort, dat schoonheid, maar het is een ander soort schoonheid.
Ja.
Nou, en volgens mij is dat wat de film eigenlijk wil leren. Het is daarom echt een preek. Dat wat in de theologie wel eens de felix culpa wordt genoemd. Namelijk dat je hebt eigenlijk een soort. Je hebt de vraag naar de zondeval is ook. Maar wacht eventjes. Door de zondeval hebben wij als mensen ook een leven in kwetsbaarheid leren leven. En juist die kwetsbaarheid maakt het leven ook mooi.
Mm-hmm, waardevol. Ja.
Daardoor wordt liefde mooi.
Ja. Ja.
Daardoor wordt wat je doet zinvol. Mm-hmm. Weet je wel, daardoor is het leven ook de moeite waard, mm-hmm. om maar zo te zeggen. Dat geeft ook een bepaalde schoonheid. Nou ja, ja. Daar speelt die film ook heel erg mee.
Ja. Ja, ja, we bewegen dan een beetje van de schepping inderdaad al richting de zondeval.
Ja.
Die begint bij Barbie bij de plotselinge gedachte onverklaarbaar aan de dood. Ja. Ik dacht gelijk daaraan Genesis 3. En inderdaad, dat wordt vervolgens verbonden met platvoeten en cellulitis. Ja. Ontdekking van leegte en naaktheid.
Ja.
En inderdaad, dat is goed in beeld gebracht. Maar ik zat me inderdaad af te vragen, je zei er net al iets over, ja Martijn. Kunnen we dat nou ook in verbinding brengen met deze generatie? Waarom is deze film nu relevant, Tabitha? Als op de kruising van gen I en Z.
Ja.
Waarom?
Ja, juist om die beweging die erin zit. Dus vanuit die perfecte wereld naar soort die gebrokenheid, naar het gedoe, naar de hoogtepunten, maar ook de diepe dalen. En ontdekken dat daar de betekenis in zit.
Ja.
Ja.
Dat is wat mij betreft wel de kern van de film.
Ja.
Ja. En dat sluit heel erg goed aan bij deze generatie die een weg zoekt van een veilige opvoeding waarin misschien alles goed was en overzichtelijk naar leven in geworpen worden en daar je weg zoeken. En wat hoe kan ik iets betekenen? Wat is mijn roeping?
Was gisteren op één vandaag, hè? Dus een heel item over mentale weerbaarheid onder jonge mensen. Mm-hmm. En dat gaat dan echt over onder die 24, zeg maar.
Oh ja.
En daar werden ook cijfers genoemd. 85% van de jongeren op dit moment worstelt met mentale problemen. En ik geloof 3/4 die gaf aan dat de prestatiedruk in onze tijd hen maakt dat ze echt zich zeer ongelukkig voelen. Mm. Maar dat ze ook het idee hebben dat ze het niet redden. Dus dit is echt een ding in onze tijd dat, nou jij refereerde al aan de curlingouders, dat wordt ook als een van de oorzaken genoemd, dat jonge kinderen groeien op waar alles als prinsen en prinsessen elke kleurplaat is mooi en alles krijgt een sticker.
Ja.
Dat ze eigenlijk als ze opgroeien en zeg maar uit huis gaan, dat ze ontdekken, wacht eventjes, het leven is A, gaat het minder vanzelfsprekend.
Mm-hmm.
B, niet iedereen vindt alles wat ik doe even geweldig.
Nee.
En ik ontdek ineens dat mensen om me heen soms dingen beter doen, sneller doen, mooier doen dan ik.
Ja.
En dat gevoel van falen, daar hebben ze eigenlijk nooit geleerd mee om te gaan. Dat is eigenlijk een beetje.
Mm-hmm. En als je het dan hebt over dat zondeval moment, ik zie daar ook een soort sterk christelijke gedachte van de incarnatie in.
Ja.
Barbie die incarneert als van een perfecte, aan God zijde naar de Barbie in de echte wereld. En daar het gedoe aangaan.
Ja.
En dus ontdekken dat dat gedoe juist een grote intrinsieke waarde heeft.
Ja.
We hebben het over Bijbel, dus ik heb nog even Filippenzen 2 erbij gezocht, vers 7. Nou, Christus die deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Werd gehoorzaam tot in de dood. Nou, dat is volgens mij ook wat in die film gebeurt.
Ja, ja met die verstand dat ze eigenlijk een soort meer een Adam-rol heeft.
Mm-hmm.
De eerste
mens.
Ja. Ja.
En niet zozeer de nieuwe mens.
Ja, ja.
Je zou kunnen zeggen dat de. Want er komt ook nog een oudere vrouw die we nog niet genoemd. Dat is.
Ruth Handler.
Ja, Ruth Handler, de uitvinder van Barbie ooit in de jaren 50. Voor haar zoon, of voor haar dochter gemaakt. Die heette dus Barbara.
Ja.
Dus daar is dat naar genoemd. Die speelt eigenlijk een soort godrol. En die komt. Die heeft ze dus 2 gesprekjes mee. Maar zij incarneert, ja. Ja, maar tegelijkertijd is zij dus ook die Adam die het zelf moet fixen. Want dan heeft ze met die weird Barbie, dus dat is diegene die zeg maar met afgeknifte haren rondloopt in de Barbie-wereld. Dat is een soort zonderling.
Ja.
Maar waar gaan ze dus wel heen om een sores op te lossen, gek genoeg.
Ja.
Maar die zegt, die komt, dan krijg je een soort Matrix-moment in de film.
Ja.
Dan vond ik ook wel leuk gedaan. In de Matrix is heel bekend, de blue or the red pill.
Ja.
Voor de mensen die film hebben gezien, wie niet. Namelijk van, dat is ook de vraag van wil je zeg maar uit je uit de mooie, de illusoire wereld, die ideeënwereld die niet echt is. Mm-hmm. En wil je dus de werkelijkheid leren kennen. Ja. Maar ja, die werkelijkheid, die is dus tragisch. Die is gebroken. Daar ga je dus dood. Dus met andere woorden, wat wil je? Wil je in de illusie blijven leven of wil je het echte leven leren ontdekken? Maar dat doen ze in deze film heel leuk. Door zo'n prachtige roze hak, met zo'n hele hoge hak. Met een
pump.
Ja. Dank je. Maar met ook echt zo'n mooie parelmoerachtige button op de voorkant. Echt een mooie pump. En daarnaast een Birkenstok.
Ja.
Die wordt er echt zo voorgehouden. Wat kies je? En die Birkenstok is natuurlijk het idee van de platte voet, maar ook het idee van het amodieuze. En dat is dan het echte leven. Ja, ik vond het wel briljant gedaan. Ja.
En ook interessant is, ze krijgt die keuze, maar eigenlijk is het niet echt een keuze. Ze zegt, ik wil wel die pump. Nee, je moet voor die Birkenstok, of je nou wil of niet.
Dit is eigenlijk wat je moet doen.
Ja.
En de pure suggestie van deze twee is dat je het idee hebt dat je de keuze hebt.
En ik zag er ook een soort allegorie van de grot in, van Plato. Blijf je in de grot waar het veilig en bekend is?
Leg de grot even uit, want ik weet niet of al onze...
dus het idee van Plato's grot is eigenlijk... Plato werkte met een ideeënwereld. Dus het echte is dus in de ideeënwereld, waar alles perfect is, waar alles het rondje echt helemaal rond is. En onze wereld is eigenlijk de vage afstraling daarvan.
Ja.
Die verwijst naar die ideeën, die dus perfect zijn. Maar eigenlijk is niks hier... De rondjes zijn nooit rond en de vierkantjes zijn nooit
geel. We zijn de van die
we zijn
wereld.
Precies. De schaduwen.
Ja.
Daar speelt die... Dus Barbie-wereld is in die zin de grot. Voor Barbie in ieder geval.
Ja.
En de echte wereld is eigenlijk... Maar dat wordt eigenlijk dus ondersteboven gezet. Hè? Ja, wat is nou eigenlijk echt?
Mm-hmm. Ja.
En die plastic wereld blijkt uiteindelijk veel nepper dan de echte wereld.
Ja. Ja. Ja, dat heeft ook denk ik te maken met het coming of age, zoals ze dat noemen. Het opgroeien, het ouder worden. Ik heb ook wel zitten afvragen van waarom wordt nu deze film op dit moment gemaakt in de tijd? Ik vind die referentie naar de Matrix leuk. Want de Matrix, dat is nou typisch dat voorbeeld wat je hebt over die blue pill en die red pill. Wordt ontzettend veel gebruikt in hele giftige discussies vaak op internet.
Ja.
Op fora als Reddit, X en Insta, weet ik het wat al niet meer. Vaak heel giftig gebruikt om die uiterste te schetsen, om het zo maar te noemen. Deze film zegt eigenlijk, keert dat ook weer om. Die zegt volgens mij, je hebt geen keus. Naarmate je ouder wordt... Dat is natuurlijk in die zin
cool.
Heb je ook minder keus. Vroeger of later eindigen we allemaal in die Birkenstok. Mijn vrouw en ik zijn allebei 36. We zitten op leeftijden waarop we Birkenstoks lopen. Jullie misschien ook al?
Ik moet nog steeds die pil slikken.
Precies. De bittere pil.
Nee, maar dat is wat je terecht noemt. In die zin van volwassenwording is geen keus. Hè?
Nee.
Je wordt erin geworpen. Ook een beetje kikkerradiaans.
Maar wij leven wel een tijd waarin ze een soort... Waar verlaat volwassen worden. Dus wat ze zien en wat ze dus ook wat sociologen in onze tijd vaststellen, is dat generaties in de jaren 50 en daarvoor, met 18 was je echt al een volwassen man of vrouw.
Ja.
En werd je geacht om verantwoordelijkheid te nemen, ofwel een baan of een gezin te stichten en al dat soort dingen die horen bij het volwassen leven.
Ja.
Tegenwoordig ben je met 18 ben je eigenlijk nog. Echt een kind, een tiener.
Ja.
En een beetje met 26, 27, dan moet je een beetje serieus gaan worden. Maar nog niet te rap. En dan kun je best nog met je was naar je moeder gaan. Of naar je vader, in het weekend. Ik schets natuurlijk even scherp. Maar dat is wel onze tijd. En eigenlijk zegt deze Barbie-film is in die zin ook een soort aanmoediging. Mag je dat zo zeggen? Een soort stimulans. Verwacht even dat. Maar die volwassenwording hoort erbij.
Ja.
En dat kun je uitstellen, maar je moet het eigenlijk aangaan.
Ja.
En daar richt die film zich natuurlijk ook op. Op die twintigers die nog soul-searching bezig zijn met wat wil ik nou? Ja. Wie ben ik?
Wat dat betreft een breed publiek. Ik denk alles tussen de 18 en de 40 vindt dit wel interessant. Ja. Hè? De testscreenings in de USA lieten zien tussen de 25 en 34 vrouwen. Dat is echt de doelgroep waar die het beste doet in elk geval.
Zeker.
Daar zijn de ratings het hoog. Overigens op alle leeftijden doet hij het wel goed hoor. Maar daar erg goed.
Ja
dat is toch ook wel fascinerend. Je zou kunnen zeggen, die film zegt dus eigenlijk van de incarnatiegedachte erbij te pakken. Leven, mens worden, betekent ook gewoon ouder worden.
Ja.
Ja.
En geconfronteerd worden met die cellulitis. En je platvoeten. En de bijbehorende
en voor mij grijs haar en rimpels.
Ja. Ja, ik heb het er even bij geschreven. Ik zat laatst een boek te lezen van Twenge, een generatieonderzoeker. Mm-hmm. Die uitvoerig schrijft over alle generaties. Maar onder andere ook millennials en generatie Z. Hè? Dus dan moet je denken, iedereen die zeg maar, tussen 1980 en 2010 ongeveer geboren is. En de overeenkomsten tussen die generaties is inderdaad opgegroeid in de jaren 90. Waarin Barbie ook heel groot en bekend was. Hele rustige periode in het Westen, om het zo maar te zeggen. Ik herinner me niet heel veel gekke dingen uit die tijd. Op de Balkan gebeurde het een en ander.
Maar goed, dat was fair.
De president van Amerika die deed wat rare dingen met de stagiair. Maar dat was, dat beheerste wel het wereldnieuws. We hadden Irak achter ons gelaten. Ja. En alles was groot, maakbaar. De invloed van techniek was natuurlijk enorm hoopvol en groot.
The end of history.
En Twenge schrijft dat iedereen te horen kreeg. Alle kinderen. Er was een heel nieuw opvoedprincipe. Namelijk, you're special. Ja. En hoe vaak je dat tegen kinderen zei, hoe beter het werd. Tegenwoordig komen we erachter dat dat een van de meest rampzalige dingen is. Als je dat te vaak doet in elk geval, die je jongeren kunt meegeven. Maar bij Barbie komt het letterlijk terug in de film heel vaak. Hè? Dat zegt ze ook heel vaak. You're special. You're special. Dat
komt iedereen heel is veel special.
Terug. Iedereen is speciaal. En als iedereen speciaal is, is dus niemand speciaal. Dat ontdekken ze
en
ook.
Elke dag is de beste dag van je leven.
Elke dag. Ja. Elke Barbie is uiteindelijk Barbie. En elke Ken is uiteindelijk Ken. Om vervolgens te ontdekken in de echte wereld dat ze niks speciaals zijn. Ze worden uitgelachen.
Ook zo'n zondeval moment, hè? Dat ze dan daar met die skates rijden en opeens de schaamte hun intrede doet.
Ja. Ja. Ze want ze wordt bekeken en haar lichaam is ineens een seksobject.
Fascinerend.
Onder die bouwvakkers,
Terwijl Ken dan ontdekt dat hij een soort aantrekkelijk is, hè? In die Barbie-wereld was hij de accessoire die continu naar Barbie de aandacht vraagt. En kijk eens wat ik kan.
Ja, lach naar me.
En in de echte wereld, dan is hij een soort, ontdekt hij van, eigenlijk, ik ben aantrekkelijk en ik ben iemand die in de spotlight kan staan.
Ja, het is dus ook het machtsspel der geslachten.
Ja.
Ik zat me ook wel af te vragen of deze film. Het is natuurlijk dat hele machtsspel rond de geslachten, dat is zo gevoelig politiek geworden in de afgelopen 4-5 jaar. Dat je, en je merkt het ook bij oudejaarsconferenties en dergelijke, men durft er haast geen grappen meer over te maken. Ja. Deze film gaat compleet over de top.
Ja.
En doet dat wel, levert daarmee heel veel cultuur- en maatschappijkritiek, om het zo maar te zeggen, aan alle kanten op.
Ja.
Ik dacht bij mezelf ook wel, aha, dit is voor het eerst dat er hardop omgelachen mag worden. Dat er ook de spot mee en de draak mee gestoken kan worden. Is dat ook niet een stukje volwassen worden van dat debat rondom patriarchaat en matriarchaat? Zou dat kunnen? Ja. Dat erin zit?
Ja. En als je het even naar Nederland trekt. We hebben natuurlijk De Luizenmoeder gehad, waar eigenlijk ook zo'nzelfde humor in zat.
Ja.
En recent die film over dat castingbureau. Ik ben even. Van mij heet het ook iets van cast. Of zo.
Van dezelfde makers toch?
Van dezelfde makers. Ja. En daar is ook zo'n heerlijk Nederlands. Maar dus in die zin. Kan je dat denk ik wel zeggen? Dat humor ook een soort verwerking is van dit soort polariserende thema's. Mm-hmm. Kijk, je moet wel zeggen dat, ik weet niet hoe jij er naar kijkt natuurlijk, Tabitha, maar de mannen komen er sowieso niet best af. Nee. Echt van voor naar het eind. Mm-hmm. Die blijven een soort sukkels die niet over hekjes kunnen stappen. Want die donderen continu over alle hekjes.
Ja, ja. Ja.
En ook aan het eind, die vader, die is echt een accessoire, die vader in dat gezin, in de echte wereld.
Wat mij betreft had hij er ook uitgemogen, maar
die spekt, dat is die mijn. Dat is een hele gekke rol. Die ook aan het eind nog steeds een soort dork is, waar je denkt, oké, weet je wel. En iedereen kijkt ook zo naar hem, van,
De mannen die zijn de machthebbers in de echte wereld natuurlijk.
Ja.
Maar dat zijn de mannen van Mattel. Daarmee steken ze ook redelijk de draak met zichzelf in die.
Ook enorme domme gasten. Ook.
Ja, vreselijk dom. En afschuwelijke vormen van kantoorhuur komen daar dan ook weer voorbij. En die heidedagsessies die daarbij horen, enzovoort, enzovoort. Ja, de mannen komen er niet best vanaf. Nee. Hoe vond je dat, Jan Martijn?
Ja.
Stoorde jou dat? Of?
Nou, nee, het stoorde me niet, want ik vond het dus ook wel grappig. Kijk, wat vond ik heel treffend juist. Dan krijg je die boardroom. Barbie loopt zeg maar zo die CEO-ruimte in. En daar zitten dus allemaal mannen. En dat vind ik dus een heel treffend beeld. Want dat is natuurlijk karakteristiek, hè. Tegelijkertijd, wanneer vond ik het lastig? Rond Ken. Dus eigenlijk, wat is nou eigenlijk de redding van Ken? En wat is de hoop voor Ken? Daar vond ik de film arm. Ja. In de zin van, maar ik weet niet of we daar nog heen gaan hoor. Maar daar dacht ik wel van, hier dat had iets meer gemogen, zeg maar.
Ja. 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 Het had wat dat betreft ook niet echt een happy end of zo voor mijn gevoel.
Vond ik ook niet. Nee.
En ik vond, nou, de Kens komen er slecht af. Maar ik vond dat moment dat de Barbies bij een kampvuur zitten en een soort list hebben bedacht. Ja. En die Kens die zingen vol overgave voor al die Barbies.
Keihard.
Ze lopen gewoon weg en spelen in op soort jaloezie van die Kens.
Ja. Ja.
En dat vond ik dan weer een soort teleurstellend van die Barbies. Dat ik denk, ja, dit is ook gewoon je vrouwelijkheid op een verkeerde manier
instrumentaliseren.
Inzetten.
Ja. En zeker als ze dan gaan zitten. Want je krijgt een soort veldslag tussen de Kens die echt hilarisch is. Want ook dat, natuurlijk, gnostieke wereld is nep. Dus er is geen echt bloedvergieten.
Ja.
Er zijn geen echte wapens. Ze slaan elkaar met
stokken
en alles wat daar erin is.
Zachte dingen.
Maar wel heel dramatisch. En het is ook een soort D-Day-achtige setting waarbij ze, I see you on the beach, zegt hij ook zoiets.
Ja.
Maar goed, dat is wel een leuke scène.
Episch.
Heel episch. Maar dan kijken dus die Barbies, die zien dat gaan. En die zitten gewoon een soort gelukzalig toe te kijken.
Ja,
hoe die
Kens elkaar
terwijl zij dan gaan stemmen en weer Barbieland herinstalleren.
Ja.
Maar dan denk ik, is dat dan weer de oplossing?
Precies.
Is dat dan terug naar het oude? Dus dat voelt nog een soort wrang. Of dan vragen die Kens aan die president van, nou, mogen wij toch nog dan een functie in het kabinet? En dan zegt ze, alleen een hele lage functie.
Ja. En we gaan het wel zien.
Ja, we gaan het wel zien.
Ja, dat is dus
wat vrouwen vaak te horen krijgen in een mannenwereld. Ja.
Maar uiteindelijk zit je dan, het komt ook niet verder.
Nee.
Of Kent wil zich nog een keer van een dak afwerpen uit wanhoop.
Ja.
Het is heel dramatisch.
Ook heel dramatisch, ja. We bewegen bijna richting het hel. Ik wil nog even inzoomen op die menswording.
Ja.
Wat volgens jou, Tabitha, wil deze film nou zeggen over wat betekent het nou om mens te zijn? Wanneer ben je nou een goed mens uiteindelijk in deze film? Ja. Wat beweegt die heen?
Nou, ik vind dat einde heel erg mooi. Het is een soort hemelse scène. Barbie met haar maker, Ruth Handler.
Ja.
Je hoort een soort wind. Je hoort al de eerste tonen van Billie Eilish.
Ja.
En Barbie komt erachter van, ik wil een betekenisvol leven leven. Ja. Een zinvol leven. Ik wil niet alleen maar het ding zijn wat gemaakt wordt. Ja. Maar ik wil mens zijn.
Het idee, zegt ze letterlijk. Hè?
Ja. En je ziet ook beelden van vrouwen, jong, oud. Ja. Allerlei menselijke ervaringen. Mm-hmm. Een traan rolt over haar wang. En ja, ik vond dat een heel ontroerend moment.
Is het beeld van haar menswording, hè? Na de platvoeten. Maar op het moment, ze heeft dan nog een keer de keus. Wil je nou echt dit leven?
Ja.
En de traan is de eerste, volgens mij, in die scène.
Ja, en volgens mij is dit... Je had het over verlossing. Wat is dan verlossing? De verlossing is vooral voor de kijker.
Mm-hmm.
Ja. Ruth Handler maakt duidelijk, je bent niet perfect bedoeld. Barbie is niet perfect bedoeld.
Nee.
En dat is denk ik echt het evangelie. Ja. Het goede nieuws voor mijn generatie. Die geleerd heeft van, de lat ligt altijd zo hoog. En je moet alles eruit halen wat erin zit. Je moet jezelf zijn. Alle kansen aangrijpen. Mm-hmm. Je bent niet perfect bedoeld. Het leven is rommelig.
Ja.
Er is lelijkheid.
Ja. Nee, dat is echt wat je noemt in de Griekse comedy- en tragediewereld noem je dat catharsis. Hè? Dus dat is zo'n moment van zuivering, van opklaring.
Ja.
Wat bedoeld was, hè? Dus daar, dat gebeurt daar, dat had ik zelf ook. Dan een soort waar je als kijker een soort opnieuw leert waarderen de goede kwetsbaarheid van het bestaan. Mm. Dus je hebt eigenlijk die foute kwetsbaarheid. Mm. Dus die val, hè, de cellulitis, de platvoeten die eigenlijk staan voor eigenlijk het verpesten van het goede.
Ja.
Maar je hebt eigenlijk ook die kwetsbaarheid die maakt dat je een traan kan laten en over dat wat je ontroert, wat schoon is, wat waar is.
Ja.
En dan krijg je net die prachtige beelden van, het zijn allemaal vrouwen.
Ja.
Met baby's. En dan wordt er een soort positief ook over geboorte. Want dat had ik ook soms naar te zoeken.
Ja.
En dan krijg je eigenlijk van, zij kiest eigenlijk het leven dat eindig is, maar daardoor relief en waarde krijgt.
Ja.
Ja.
Dus ook, is er wel echt geluk in Barbie-land?
Ja.
Er is geen ongeluk, dus kan er dan wel geluk zijn?
Precies.
Ja.
En juist ontdekken dat geluk zit ook, dat je soms ongelukkig moet zijn om juist ook dat geluk te kunnen ervaren.
Ja.
En aan het einde houdt Gloria ook een soort pleidooi voor ordinary Barbie. We moeten weer de alledaagse Barbie, de gewonigheid. Ze hoeft geen president te zijn, ze hoeft geen moeder te zijn, maar het kan wel.
Ja.
En ze voelt zich redelijk goed over zichzelf.
Ja.
En zo gaat ze door de dag. Ja.
Ja. En dat, ze komt de dag door.
Ja, precies.
Ja.
En dat vind ik wel een fantastisch beeld.
Ja, zeker.
En toch, even op scherp stellen. Als je dat nou verbindt met het christelijk geloof. Hè? Mm-hmm. In het christelijk geloof zou je kunnen zeggen, ja, is de schepping, het paradijs, is Gods ideale wereld. Daar is de zondeval het slechtste wat ons ooit is overkomen.
Ja.
En worden we door Christus uitgenodigd om naar het koninkrijk te werken en te streven. En veel van die perfectie, ik chargeer hem even, maar naar het hier en nu zoveel mogelijk te brengen.
Ja.
In de Barbie-film is dat andersom. Je zou kunnen zeggen, de zondeval daar is goed nieuws. Of ga ik nou te snel?
Zeker, daar wordt mee gespeeld. Dus eigenlijk het echte leven leer je pas door de zondeval kennen.
Mm-hmm.
En in zekere zin zit dat ook in de christelijke traditie. Want je hebt natuurlijk ook de vraag van, ja, als de zonde nooit was gekomen, hadden we Jezus ook nooit leren kennen.
Mm-hmm.
En zonder Jezus hadden we nooit God op zijn mooist leren waarderen.
Ja.
Dus in die zin is dat niet een helemaal onchristelijke gedachte, denk ik.
Nee.
De vraag natuurlijk wel iets rond perfectie. Dus dat idee van in hoeverre is dat koninkrijk realiseerbaar binnen onze werkelijkheid.
Ja.
Je ziet dat eigenlijk is er in de Barbie-film zijn er twee werkelijkheden. Er is die fake paradijs, zeg maar. Mm-hmm. Dus het plastic paradijs en de echte wereld, die dus eigenlijk de ware wereld is. Maar er is eigenlijk geen wereld die nog te verlangen is.
Nee.
Geen eschatologisch perspectief.
Nee. Dat hoofdstuk ontbreekt dus ook. Hè? Uit de Bijbel. Ik zat dit naast elkaar te leggen en de Bijbel is door te bladeren. Ik denk, ja, verlossing, daar kom je nog wel mee. Maar waarin beweegt u nu? Naar welk einde beweegt het, om het zo maar te zeggen? Dat is toch een omarming.
Het is
toch
heel open eigenlijk. Ja,
je zou kunnen zeggen, het is een omarming van de gebrokenheid. Wat vanuit die generaties heel logisch te verklaren is. En ook waar, denk ik.
Mm-hmm. Maar ik denk ook wel aan een Henry Nouwen met Eindelijk Thuis bijvoorbeeld.
Ja. Oh, ja.
Hij zegt van, ja, juist in zo'n verhaal van de verloren zoon ontdek ik ook weer die gebrokenheid en die kwetsbaarheid. En dus kan dat ook het deel van het evangelie zijn.
Maar die gebrokenheid kan dus ook zo ver omarmd worden dat er ook niks meer te verlangen is en dat er ook eigenlijk geen echte verlossende werkelijkheid meer is.
Nee.
En dus dat Ken is daar denk ik het schoolvoorbeeld in de film van, die dus eindigt, dat is volgens mij de laatste scène waar je hem ziet, is dat hij een trui of een t-shirt draagt met I am enough. Staat er allemaal, dan staat er voor dat enough, staat een K, dus dan krijg je I am enough. En dat is dan het goede nieuws voor Ken, is van, ik mag zijn wie ik ben.
Ja.
Maar je krijgt daarvoor...
Ook zonder Barbie, ik ben ook iemand in mijzelf.
Ja, en dat klinkt verlossend. En ergens is dat natuurlijk, want zijn verlangen ging helemaal naar haar uit en hij was niemand van zichzelf, om maar zo te zeggen. Hij had dus eigenlijk niks in te brengen in het verhaal. Ja. Hij is een accessoire.
Ja.
Maar zij heeft dan een verhaal, of zij houdt dan een verhaal naar hem, waar ze ook zegt van, jij bent dat niet, je bent dat niet, je bent dat niet. Maar jij bent gewoon Ken. Maar dat is ook ontzettend arm, het is heel individualistisch. Van, jij bent op jezelf, je hebt niks en niks voegt iets aan jou toe.
Nee.
Jij bent wie je bent. Maar dat is natuurlijk...
Is dat niet juist weer een soort terug naar de hedendaagse druk om jezelf te zijn?
Heel eenzaam al.
Ja.
En eigenlijk los van elke vorm van sociale inbedding, los van je traditie, waar kom je vandaan? Precies.
Ja.
En dat is volgens mij een van de redenen waarom we vandaag zo mentaal zwaar hebben. Omdat we dus helemaal aan ons lot zijn overgeleverd. En dat bedoelde ik net eerder toen ik zei van, ik vind de film daar arm.
Ja.
Dat ik in Ken eigenlijk een soort het evangelie van de seculiere werkelijkheid zie van... Ja, jij moet het zelf doen en succes ermee.
Ja, het ontbreekt wat dat betreft in de film wel echt aan grotere narratieven.
Ja, uiteindelijk wel. Ja.
En ik zat zelf ook nog te denken aan die lijn die je natuurlijk vanuit de generaties heel sterk ziet. Van die gebrokenheid die we volop in het gezicht krijgen. Ik zat te denken, het lijkt haast alsof de coronacrisis voor heel veel jonge mensen, die toen begonnen met hun studie, die we nu op de opleiding rond hebben lopen, dat een soort moment was waarin mensen in de echte wereld zijn geworpen. Maar dat gebeurde niet alleen voor jonge mensen. Dat gebeurde volgens mij ergens een beetje maatschappijbreed.
Ja.
En volgens mij linkt het ook aan die maakbaarheidsgedachte.
Ja.
Volgens mij probeert Barbie aan de ene kant met dat maakbaarheidsideaal af te rekenen.
Ja, heel duidelijk.
Ik moet er ook denken aan het verhaal van Babel uit de Bijbel. De arrogantie van de mens dat wij denken deze werkelijkheid te kunnen creëren. Maar de werkelijkheid is kapot, is gebroken. Tegelijkertijd op het eind creëert het gewoon een nieuwe maakbare werkelijkheid.
In zekere zin, ja dus, jij verwees natuurlijk naar Nietzsche. Dus die speelt in het begin een belangrijke rol.
Ja.
En Nietzsche is natuurlijk de grote iconoclast van het westerse denken en de grote verhalen. En in die zin is deze film ook iconoclastisch. Dus het deconstrueert het patriarchaat, misschien ook deels ook het feministische matriarchaat. En het krijgt ook volop kritiek. Commercie wordt benoemd. Heel tussendoor. Dan neemt dus Ken die de Barbie-wereld over.
Ja.
En dan gaat Mattel, de bedrijf in de echte wereld, die gaat ineens massaal Ken-poppen verkopen. En die vindt het allemaal prima, want ze profiteren financieel, zeg maar. Dus het commerciële wordt ook echt, krijgt ook zijn kritiek.
Ja.
Maar uiteindelijk, dus dat is wat enige. Nou, het enige. Dus grotendeels wat de film doet, is deconstrueren.
Ja.
Maar als je, wat je net zegt, er komen eigenlijk geen grotere verhalen.
Wat is het alternatief dan?
Ja, er wordt eigenlijk niet een verlossende wereld opgetrokken waar je zegt van oké, daarin kunnen Ken en Barbie, daarin kunnen vrouwen en mannen, daarin kunnen witte mensen, zwarte mensen, kunnen zwangeren en niet zwangeren. Die hele werk wordt daar recht gedaan. Dat is er niet, volgens mij.
Tabitha, als jij... Ik heb die vraag niet van tevoren aan je gesteld en niet voorbereid. Maar als je die zou moeten construeren. Stel, er komt een Barbie-film 2. Mm-hmm. Volgens mij komt die ook wel. En ze vragen jou een stukje mee te schrijven in die film. Zo. Als theoloog. En ze zeggen van nou, we hebben wel een groter verhaal nodig. We hebben een perspectief van hoop nodig. En je mag voortbouwen op die eerste Barbie-film. Mm-hmm. Oké, ik gooi hem nu recht in je gezicht even. Maar welke richting zou je uitdenken, zou je uitschrijven? Welke ideeën poppen er dan op?
Ja, ik hoop dat die tegenstellingen er op een of andere manier weten overbruggen. Dus niet of patriarchaat of matriarchaat. Maar hoe leven we samen harmonieus met allerlei diverse mensen?
Ja.
Geven we een samenleving vorm waarbij je... Nou, ik zie en Ken ook wel iets van de Jordan Peterson aanhangers... teleurgesteld zijn geraakt in vrouwen. En dan maar op een andere manier macht proberen te krijgen of identiteit zoeken.
Ja.
En hoe overstijg je dat? Zo,
precies. Ja. Die man cave-beweging, om zo te zeggen. Ja. Dat vond ik ook echt hilarisch.
Mannelijkheid.
Ja.
Maar wat je noemt. En dus wij noemen deze film een komedie. En hij is echt grappig. Maar komedie in klassieke zin... Ik ben hier ook natuurlijk met een boek bezig. Het gaat over komedie en theologie.
Ja.
Dus dat eindigt altijd met een soort, wat jij nu noemt, hè, vergeving. Maar ook verzoening. Waar echt... Ja. Recht wordt gedaan waar mensen weer bij elkaar komen. En dat is eigenlijk niet. Want Ken en Barbie komen niet bij elkaar.
Nee.
Dat vond mijn dochter trouwens een teleurstelling.
Ja. Oh ja.
Ook niet romantisch.
Niet romantisch. Nee, ze gaan echt hun eigen weg.
Ja.
Dat heeft dus iets heel kils, vond ik dat.
Ja,
en dus het komische, zeker een grappige film, maar het komische, daar bekend van Shakespeare is het bekende stuk is All is well that ends well.
Ja.
Maar of het nou echt well ends, om even heel slecht Nederlands te zeggen. Dat is de vraag.
Ja.
Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook weer niet dat je moet onderschatten hoe bevrijdend dit verhaal wel kan zijn voor mijn generatie. En wat daar wel in zit. Mm. En Fan wil ik dat toch nog even
benaderen. Ja, heel goed.
Of bijvoorbeeld is zo'n scène, Barbie is dan bij Mattel en ze weten ontsnappen. En dan komt ze bij Ruth terecht, bij de maker. En dan krijgt ze thee en ze zegt ze, normaal zie ik er perfect uit. En dan zegt Ruth, die zegt, nee, maar je bent goed. Dit is
hoe je bedoelt.
Ja, en dan zegt Barbie van, ja, maar de echte wereld is niet wat ik dacht dat het was.
Mm-hmm.
En dan zegt ze, nee, dat klopt, dat is zo. En juist dat maakt het zo marvelous.
Ja.
En zo, het weet wel heel kort wel de kern vatten van de onzekerheid of de problemen van jonge mensen.
Ja, en daarmee zegt de film eigenlijk ook, de echte wereld is niet het paradijs. Het is wel heel belangrijk dat jonge generaties daar leren te aarden. En daar kennis van nemen. En dat als een ding te omarmen wat bij het leven hoort, om het zo maar te zeggen. Ja. Met alle,
in een tijd waarin je zo makkelijk kan vluchten. Hè, in smartphones, in vermaak, in afleiding.
In ideeënwerelden.
Ja, precies. Ja. En dit is een oproep van kijk het beest in de bek eigenlijk.
Ja. Ja,
ga het aan. Loop er niet voor weg.
Ja. En dat heeft dus ook, en in die zin sluit ik ook met je aan. Dus in dat in de bek kijken heeft ook... schoonheid.
Mm-hmm.
En brengt ook voldoening. En brengt een soort... zelfs een soort vervulling in het leven.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje wat daarover zit. Hè? Dus het is niet alleen van het is slecht, maar deal with it. Maar het is ook... Mm-hmm. Daarin vind je ook wat.
Ja, maar nog even. Waar is verlossing dan nog van nodig? Aan het eind van zo'n film. Je kunt zeggen, Barbie is verlost van van Barbieland.
Mm-hmm.
Ze heeft de werkelijkheid omarmd. Die is ook niet perfect. Daar stopt die film dan ook weer wel, zeg maar. Wat blijft er dan nog aan verlossing over? Ja. Nog even, Tabitha. Die film, Barbie 2, je mag meeschrijven. Je mag nog een paragraaf schrijven over verlossing, hoop, toekomst.
Nou, wat helemaal aan het einde gaat ze naar een gynaecoloog.
Ja.
Dus dat vond ik... Ik wist echt niet zo goed wat ik daarmee moest.
Die moesten googlen. Wat is daar nou mee bedoeld?
Ja, zoiets. Ja. Maar dat zou natuurlijk een begin kunnen. Dus ik ben dan wel benieuwd hoe gaat dit dan verder?
Ja.
Of komt er dan inderdaad wel een soort nageslacht? Of,
Ja.
En kennis is buiten beeld. Dus hoe dan? Of,
Ja, ik begreep van de regisseur dat het bedoeling van die scène is om in elk geval nadrukkelijk duidelijk te maken van ze is nu echt bezig om mens te worden. Want je gaat alleen naar de gynaecoloog als je geslachtsdelen hebt.
Ja.
Dus daar is die menswording compleet. En dat dat een soort van open einde is. Mogelijk een bruggetje naar het tweede.
Ja. Zou kunnen, ja.
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 Oké, dus hel als het in de bek kijken van de werkelijkheid. Die voor een deel te omarmen. Om daar niet hopeloos in te zijn. Maar als christelijke theologen voegen we daar ook wel een stuk samen aan toe. Want we missen wel dat individuele, om het zo maar te zeggen.
En in die spanning dus blijkbaar van in hoeverre mag je streven naar een betere wereld en idealen.
Mm-hmm.
Of is het gewoon genoegen nemen met hoe de dingen zijn of zo? Hè? Hoe verhoud je je?
Ja. En er vindt natuurlijk geen echte rechtzetting plaats. Dus christenen geloven in een laatste oordeel, wat altijd heel klinkt. Maar dat is eigenlijk, dat zit ook in apostolische geloofsblijdenis. Dat God uiteindelijk de dingen recht gaat doen. Dat alles wat krom is en scheef is, uiteindelijk zich moet verantwoorden voor God. Maar dat ook de mensen die aan het kortste eindje hebben getrokken, daarin wordt recht gedaan. Nou, eigenlijk is die geschiedenis, die blijft, zeg maar.
Ja.
Is recht vooral nodig voor Ken? Of vooral voor Barbie?
Nee, ik denk voor beide. Want eigenlijk is Barbie ook veel ontzegd. Hè? Onder andere, ze is gebruikt als ook een soort, ze is ook gebruikt door het bedrijf Mattel.
Maar die wil haar weer in die doos stoppen.
Ja, die haar weer in die doos. Maar ook, zij heeft gedacht dat zij een soort feministisch boegbeeld was. Verlossend. Maar ze blijkt bedreigend te zijn geweest. Want haar vormen, haar bekende, hoe noem je dat, wespentaille.
Ja, 90, 60, 90.
Ja, precies.
Die, daar heeft heel veel verdriet en ongeluk gebracht bij meisjes. En dat blijkt ook echt uit onderzoek. Hè? Dus dat meisjes ongelukkiger zijn geworden van het kijken naar die pop.
Ja.
Maar dat komt haar ook ter oren. Want zij denkt, hier ben ik. Iedereen zal me geweldig vinden.
Ja, die zijn op die school.
Ja. Nou ja, dus zij is eigenlijk ook een, in die zin zit daar ook de rechtzitting aan van de constructen die wij met elkaar een commerciële doeleinde in de wereld hebben geholpen, waar we
En je hebt Slavo Žižek, een Sloveense filosoof, die zegt dan van we hebben die echte wereld en die Barbie-wereld, die hebben elkaar nodig.
Ja.
En ook in de echte wereld kunnen we niet denken zonder een soort ideaal beeld. En hij schrijft ook over ideologieën. En we kunnen niet ontsnappen aan die categorieën, aan man, vrouw, patriarchaat, matriarchaat. Dat
zijn eikpunten. Ja.
Ja. Dus wat dat betreft is er denk ik vanuit zijn perspectief niet een soort koninkrijk of een perfecte toestand.
Nee, je zou kunnen zeggen, na het kijken van deze film blijft er nog genoeg recht en paradijs om naar te verlangen. Wellicht in deel 2. Ja, Tabitha en Jan-Martijn, heel hartelijk dank voor jullie komst. Jij heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je de film nou nog niet gezien hebben en heel enthousiast zijn geworden over deze film, je kunt hem huren bij Pathé Thuis, fluisterde Tabitha mij net in. Je merkt ze echt een fan. Leuk dat je luistert aan deze podcast van Begrijpend Leven. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Wij zijn een project van Unie ABC en zijn mede mogelijk gemaakt door de Maatschappij van Welstand. Wil je meer weten? Check ons YouTube-kanaal of kijk op begrijpendleven.net en laat even een reactie achter. De muziek die je hoorde tijdens deze uitzending was Also sprach Zarathustra en Leitung. Oftewel de inleiding van het beroemde muziekstuk van Richard Strauss. In dit geval beschikbaar gemaakt via een Creative Commons licentie door Kevin MacLeod. Waarvoor onze dank. Hey, tot de volgende. Hoi.